Hoi, met Jelle.
Hoi, met Bianca. Ik heb die tiefo voor jou beneden.
Oh, gezellig. Dan kom ik eraan. Heb je hem al een kop koffie aangeboden?
Oké, nee, nog niet. Dat ging in het toilet.
Oh, heel goed. Nou, als je geeft hem daarna een kop koffie, dan stap ik de lift in.
Ja, is goed.
Gezellig,
hoi.
Tot zo. I take great pleasure in introducing to you. Ja, een man met een passie voor groeibedrijven. Hij geeft zelfs aan betrokken te zijn geweest bij de groei van meer dan 300 bedrijven. Heeft een achtergrond in growth hacking, verzet zich tegen korte termijn denken als het gaat om groei en online marketing. Van harte welkom, Tycho Luiten. Ja, ik ben Jelle Drijver, je luistert naar de Jelly Driver podcast en tegenover mij zit dus Tycho Luiten, founder van het bedrijf Dapper, gevestigd in Rotterdam, een growth marketing agency. Daar ben je nu, maar we gaan eerst even terug in de tijd. Waar ben je geboren en uit wat voor gezin kom je?
Geboren in Amsterdam. Dankjewel trouwens voor de mooie introductie.
Ja, heel graag gedaan. Ja.
Geboren in Amsterdam, in de rivierenbuurt. Maar daar weet ik niks meer van, want op mijn derde zijn we naar Aruba verhuisd. Dus mijn vader en moeder, broer Boris, die jij ook kent, en Kiko, mijn oudere zus. Dus op mijn derde woonde ik op Aruba tot mijn achtste. Van mijn achtste tot mijn negentiende levensjaar in Roosendaal gewoond. Nou, van Amsterdam naar Aruba en dan naar Roosendaal. Het is natuurlijk een behoorlijke downgrade.
Ja, ik wou het niet zeggen.
Ja, ja, dat was het wel.
Ja, ja, ja.
En vervolgens gaan studeren in Rotterdam. Daar ook gaan ondernemen tijdens mijn studie. En daar blijven hangen, omdat ik daar nu een bedrijf heb, Dapper, wat erg goed gaat.
Wat deden je ouders vroeger?
Mijn moeder die had vroeger een peuterspeelzaal. En mijn pa die zit in het vastgoed. Ja, dus die heeft ook nog wat appartementen op Aruba op dit moment. Ook nog wat in Rotterdam.
Ja, dus je moet er af en toe toch heen om te controleren hoe het erbij staat.
Zeker
Aruba.
Weten.
Maar ja, iemand moet het doen.
Eén keer per jaar, één keer per 2 jaar soms.
Ja, ja. Oké. Maar dat klinkt wel alsof je uit een ondernemend nest komt.
Zeker, ja. Vooral mijn vader is erg ondernemend.
Oké. Ja. Wat heb je van hem geleerd van vroeger uit al? Dat kan natuurlijk een hele concrete tip zijn, maar dat kan ook echt zijn Morris. Waar je nu profijt van hebt?
Ik denk dat vooral degene die ik van mijn pa heb meegekregen ervoor zorgen dat ik een redelijk risiconemend karakter heb. Dus ik zie, voor een groot gedeelte ben ik door mijn moeder opgevoed, omdat mijn vader uiteindelijk op Aruba is blijven hangen en wij naar Nederland verhuisd zijn. Maar ik merk dat ik in heel veel opzichten heel erg op mijn vader lijk. Omdat mijn vader neemt ook veel risico's. En ik ook. En soms dan pakt dat onhandig uit.
Ja.
Maar in het geval van ondernemerschap heeft dat bij mij tot nu toe goed uitgepakt.
En altijd?
Nee, helemaal niet. Nee, ik heb voor mijn huidige bedrijf, Dapper, heb ik zeker 10 initiatieven gehad waarvan ik vol overtuigd was dat het een groot succes zou worden, die uiteindelijk keihard gefaald zijn.
Dus ja, je hebt in het Rotterdam in een box samen met je broertje ook met Boris ooit opgestart.
Ja. Oudere broer trouwens.
Oh, hij is broer. Een jaar jij ouder. Bent het broertje, hij is een jaar ouder. Ja. Je hebt iets met recruitment gedaan.
Ja, TMG.net recruitment. Dat was een bureautje nog, waar ik dacht dat ik heel veel geld mee ging verdienen.
Maar dat denk je altijd toch, als je ergens mee begint en ervoor gaat, dan denk je, nou, dit gaat echt de hele wereld over.
Ja, en je hebt natuurlijk impact maken en geld verdienen. Maar dit was een businessmodel, niet omdat ik er dacht, niet omdat ik er passie voor had, maar omdat ik gewoon dacht, hier is business. Dus wat ik probeerde te doen, was het recruteren van .NET ontwikkelaars. Nou, dat is de groep met mensen die ongeveer het meest bejaagd wordt van alle groepen binnen de recruitment.
Dat is niet veranderd sindsdien.
Nee. Dus ik heb daar hier en daar wel een klapper mee gemaakt. Maar vooral kreeg ik heel veel mensen die niet zo blij waren met dat ik ze een berichtje stuurde. Dus het was veel negatieve energie en uiteindelijk ook niet genoeg te meer verdienen. Dus
daar ben je mee gestopt op een gegeven moment?
Ben ik mee gestopt,
daar heb je zelf de stekker uitgetrokken of moest je stoppen? Is het ontploft? Hoe is het gegaan?
Nee, dat is gestopt. Uiteindelijk werkte ik samen met een andere ondernemer en we hadden een plan op papier staan. En uiteindelijk dacht ik, dit moet ik niet gaan doen. Hier word ik niet gelukkig van.
Dat heb jij teruggetrokken, aandelen overgedragen aan die andere ondernemer en je bent iets anders gaan doen?
Ja, daar komt het op neer.
Toen ben je Snapjobs gaan doen?
Snapjobs, dat is een business die ik tijdens Dapper opgezet had. En wat nog steeds niet helemaal gestopt is overigens.
Ja, want ik zeg het niet goed. Je bent toen Dapper begonnen en in 2021 is daar Snapjobs bijgekomen. Maar inmiddels ben je daar net mee gestopt?
Ja, het staat op een laag pitje. Laat ik het zo zeggen. Het
is wat doet Snapjobs?
Snapjobs is heet overigens nu Get Hired. Want we kregen allerlei vervelende mailtjes van Snapchat. Dat ze het niet tof vonden dat we Snap in de naam hadden. Met een dreiging tot een lawsuit en weet ik veel wat. Dus we hebben de overstap moeten maken.
Jouw broer, inmiddels legal, die adviseert jou ongetwijfeld ook op dit soort vraagstukken.
Die bel ik regelmatig op inderdaad om wat advies in te nemen. Dus Get Hired, ik sta nog steeds volledig achter het concept. Maar ik denk niet dat we een groep mensen bij elkaar hadden die er op dat moment een succes van konden maken. Get Hired is een app voor die jongeren. Laagdrempelige baantjes brengt. Dus eigenlijk een matchmaker. En dan voor bijbaantjes. Dus er zijn een hoop matchmakers, er zijn een hoop recruiters. Maar er was er nog geen volledig gefocust op de leeftijdsgroep 15 tot en met 23 ongeveer.
Je hebt natuurlijk de Young Ones en je hebt de... Hoe heet die in de horeca ook weer?
Ik ben hem even kwijt.
Maar die mikken toch ook wel op deze doelgroep?
Ja, er zijn er een paar die gedeeltelijk op die doelgroep mikken. En er zijn er een paar die op deze doelgroep mikken, maar die dan een ander model hebben. Waarbij je als werkgever heel veel geld kwijt blijft zijn aan zo'n tijdelijke kracht.
Ja.
Dit was echt een recruitment model.
Eén keer de match maken en daarna kun je iemand zelf gewoon op 0 euro contract of hoe dan ook.
En echt een belachelijk lage fee ook. Want we hadden vanuit...
Zo laag dat het inmiddels al een lachbeetje staat.
Ja, inderdaad. Ja. Nee, dus de bedoeling was dat we dat het een fee was alleen bij succes, een succesfee, waarbij je 300 tot 500 euro betaalde om iemand binnen te halen. Of je nou een pizzazaak hebt en bezorgers nodig hebt of vakkenvullers nodig hebt, noem maar op.
Ja.
Jij maakt een profiel aan, je maakt een baan aan op die app. Jongeren die kunnen kijken binnen dat appje wat ze aanspreekt, kunnen ergens voor solliciteren. En wanneer er een match gemaakt wordt, dan moet de werkgever 300 tot 500 euro betalen.
Ja. Beetje zoals de stageplaza's en zo, dat met stageplaatsen doen, maar dan voor bijbaan.
Ja. Okay. En we hadden al een aantal campagnes runnen en die gingen heel goed. We konden jongeren op dat platform krijgen en ook solliciteren op nepvacatures. Ging echt mega goed. Alleen aan de kant van het binnenhalen van business hadden we geen goede partner op dat moment om eraan te werken. En dat was ook niet iets wat wij op ons gingen pakken of de partner waarmee ik het op dat moment deed. En de les eigenlijk die ik daaruit heb gehaald, is dat, dat is een beetje een cliché, maar focus is zo extreem belangrijk. En dat deed ik naast Dapper. En dat andere bedrijf deed het ook naast hun huidige businessmodel. Ja. En ondanks dat dit businessmodel dan echt super veel potentie heeft. En als ik dit bedrijf niet had, dan zou ik daar volle bak in gaan. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment een keuze gaan maken. En elk uur dat ik niet in Dapper stop, waar elk uur mega waardevol is, ja, dat is eigenlijk gewoon zonde.
Ja, je zei net, campagnes gingen supergoed.
Ja.
En nou, ik heb natuurlijk ingelezen. Als ik kijk, campagnes, dat doe je met Dapper.
Dat is wat we doen.
Ja, misschien. En je zei net ook, partner. Dapper heb je samen met Ivo opgestart, heb ik dat goed?
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Vertel even, hoe is dat überhaupt het idee ontstaan samen met Ivo?
Ja.
Hoe ben je begonnen? Ja. En neem natuurlijk ook vooral even mee, wat is Dapper?
Ja. Nou, ik denk dat het leuk is om te beginnen met waar ik Ivo heb leren kennen. Ik heb Ivo leren kennen bij een start-up, Travis. En daar ben ik gaan werken na mijn studie. En dat kwam omdat ik een aantal bedrijfsideeën inmiddels had gehad. Maar er was er geen één die op dat moment de rekening waarmee ik de rekening mee kon betalen. Dus wat toen nog liep was Rotterdam in een box. Maar goed, nogmaals, kon daar de rekeningen niet mee betalen. Dus ik ging ergens freelancen. Je bent echt voor een, nou ja, echt voor een prikkie ergens bij een start-up gaan freelancen, omdat ik andere ondernemers wilde leren kennen. En die start-up was Travis. En daar ben ik Ivo tegengekomen. Die was daar ook gaan werken, omdat hij in een ondernemend bedrijfje, een ondernemende omgeving wilde werken. Toen werden wij in een team geplaatst. En nou, dat werkte eigenlijk fantastisch samen. Ivo die is super technisch, super precies, punctueel. En ik ben het tegenovergestelde.
Alles behalve dat.
Ja. En dat normaal heeft me dat best wel eens tegengewerkt. In mijn bedrijfjes, in mijn studententijd. Maar in deze samenwerking werkte dat perfect samen. En daarnaast waren we beide echt, ja, echt mega gedreven. Dus als we ergens enthousiast over raakten, zelfs binnen Travis, binnen dat start-upje, dan konden we tot 12 uur 's nachts op kantoor zitten, omdat we gewoon het niet los konden laten. Dus complementair qua skills, maar diezelfde drive. En dat had ik eigenlijk nog nooit eerder gehad. Nou, Ivo en ik werden op dezelfde dag ontslagen bij Travis.
Bon voor jullie even.
Ja. uiteindelijk heeft dat fucking goed uitgepakt natuurlijk. Maar op dat moment was dat best, was dat balen natuurlijk. En nou, we hadden echt waren een tijd lang onderbetaald. We hadden natuurlijk niks om op terug te vallen, waren freelancers, dus ook geen opzegtermijn of hoe je het ook noemen wilt. Dus wij, die dag dat we ontslagen werden, zijn we samen gaan lunchen. En zeiden we tegen elkaar, nou, we zijn een supergoeie match. Hebben uiteindelijk de droom om te gaan ondernemen. Dus zullen we het niet gewoon samen gaan doen? En dan verzinnen we wel wat. Nou, toen kwamen we op het idee om een aantal webshops te lanceren. Ja, dat waren, achteraf gezien was dat ook niet waar ik nu toekomst in zou zien. Een aantal Chinese producten die we de hele wereld overstuurden.
We've been there.
Ja,
ja, dat voelt zo logisch. Ja, ja. Ja, ja.
Dus een van die dingen was een soort van sushi-apparaatje, een plastic apparaatje. Waarmee je dan, daar stopt die rijst in en wat vis en weet ik veel wat je allemaal in je sushi stopt. En dan druk je er aan één kant tegenaan en dan komt er een soort van sushi-drol uit.
Ja.
En de ander waren ballonnen van die ballonnen die je als 20-jarige chick voor je verjaardag bestelt. Weet je wel, met het getal. Zo'n soort ballon.
Ja, ja, ja.
Nou, uiteindelijk.
En dan ben je geen miljonair meer geworden met deze.
Net niet. Net niet. Nou, we hebben wel een hoop van die rotzooi verkocht. Hmm. Maar
via Groupon en zo ook nog destijds? Was het niet die...
Nee, niet
dat was op een gegeven moment ook echt zo'n ding. Waar echt zoals,
zo'n businessmodel.
Ja, met die Bas... nee, de ondernemer op slippers, die heeft op een gegeven moment ook echt heel succesvol via Groupon en al dat soort platformen, shit uit China.
Ja.
En nu heb je natuurlijk allemaal AliExpress iedereen daarbij. Ja. En,
Nee, dat was dat businessmodel een beetje. Maar dat
dropshipping ook?
Dropshipping was het inderdaad. Ja. Ja, dus we hadden zelf ook geen voorraad. We zagen die producten nooit. Ja. En als we dus dan eens voorbij zagen komen, dan schrokken we eigenlijk een beetje van de shit kwaliteit.
Ik heb het ook gehad.
Oh ja?
Ja, ik had op een gegeven moment GSM King, Beamer King, USB King. King, allemaal namen met King en dan allemaal verschillende webshops die gewoon hetzelfde framework hadden, maar dan een ander kleurtje en net een iets ander logo.
Mm-hmm,
En ik weet nog dat op een gegeven moment gelukkig een vriendje van mijn middelbare school, of van mijn basisschool, Teun, die belde me op en die zei, ik heb volgens mij via een site van jou een iPhone laadkabeltje gekocht, veel goedkoper dan overal, waar dan ook in Nederland.
Mm-hmm.
Maar die heeft er wel bijna voor gezorgd dat mijn hele huis net is afgebrand. Dus ik kon hem nog net op tijd eruit trekken, want ik dacht, terwijl ik in bed lag, ik ruik iets.
Oh shit.
Ja, echt holy shit.
Oh,
en dat is gewoon helemaal doorgefikt. Dus ja, misschien moet ik toch nog even naar kijken of het wel handig is.
Dat is het niet waard.
Dit is het wel waard, ja. Mm-hmm. Toen heb ik inderdaad meteen iedereen die zo'n kabeltje had besteld een mail gestuurd met hoi, er zit een fout in en we kunnen in de brand vliegen. Dus stuur hem terug, krijg je geld terug.
Don't
en als je hem houdt, ook weet je, eigen risico.
Mm-hmm.
En toen was ik inmiddels ook andere dingen aan het ondernemen. Ik dacht, dit soort shit wil ik echt, heb ik helemaal geen tijd en zin in. Nee. En moet ik er niet bij hebben.
Nee. Ja, en dat was eigenlijk ook de conclusie die Ivo en ik bereikten. Dit is niet waar we gelukkig van worden. En het voelt gewoon slecht om deze rotzooi de wereld in te helpen. Maar waar we wel inmiddels achter waren gekomen, is dat we heel goed waren in, als je het helemaal plat slaat, marketing. En als ik dan kijk naar al die initiatieven die ik genomen had in die jaren daarvoor, vond ik het vooral heel erg gaaf om die eerste tractie te vinden. Dus de wat voor kanalen kun je inzetten om die eerste klanten binnen te halen, van niks naar iets gaan. En uiteindelijk ben ik mezelf gaan inlezen in growth hacking of growth marketing als methodologie, waarbij eigenlijk testenderwijs erachter komt wat, ja, hoe je je bedrijf kunt laten groeien. Dus testen op het niveau van kanalen. Hè. Werkt het voor mij om LinkedIn in te zetten? Paid of organic of Facebook advertising, TikTok advertising, e-mail marketing, noem maar op. Verschillende fases in de funnel. Moet ik me focussen op awareness of moet ik me juist focussen op bestaande klanten activeren om nieuwe klanten binnen te halen? Visuals, teksten. Dus testen met al die verschillende kanten die je op kunt gaan met marketing. Daar bestaat een framework voor en dat is growth marketing of growth hacking.
Ja, want jij zegt de afgelopen 10 tot 15 jaar bij marketeers onterecht het idee gekregen dat je met suffe, simpele marketing trucjes het systeem te slim af kan zijn. Ja. Terwijl dat in 99% van de bedrijven echt bullshit is. Ja, is dan mijn woorden, maar het komt er wel op neer.
Ja.
In plaats daarvan ga jij terug naar de basis, de fundamenten van het marketing. Ja. En die basis in combinatie met nieuwe technologieën, kanalen en een solide strategie, dat zorgt voor vraag en daarmee groei, growth.
Yes.
Neem klinkt natuurlijk super, maar neem even mee, hoe gaat dit in de praktijk? Wat zijn super simpele marketing trucjes waarvan nog steeds heel veel mensen denken dat het heel goed werkt en snel resultaat oplevert, terwijl dat eigenlijk dus in 99% van de gevallen helemaal niet werkt?
Ja, om een beetje achtergrond te geven, growth hacking is enorm in populariteit gegroeid. Ik denk vanaf een jaar of 15 geleden. En dat was rond die eerste fase van heel hard groeiende bedrijven na de introductie van het internet. Bijvoorbeeld Booking, bijvoorbeeld Airbnb, bijvoorbeeld Tinder. Nou, en daar zijn dan een aantal van die verhalen van hoe zij met een aantal simpele growth hacks echt knijterhard gegroeid zijn. En vanuit daar het idee growth hacking. Of het concept growth hacking heeft daardoor de associatie gekregen dat je met een paar kleine hacks je bedrijf knijterhard kan laten groeien. Maar heel vaak komt het gewoon neer op een aantal basisprincipes. Daar kan ik zo meteen over uitweiden, maar om direct antwoord te geven op je vraag. Ik heb heel veel B2B klanten. En wat ik zie dat er in B2B-land heel erg veel wordt gedaan, is het adverteren met lead magnets. En zo'n lead magnet kan zijn
e-book downloaden,
een white paper. Dat soort shit.
Ja.
Nou, ten eerste, vraag jezelf eens af, wanneer is de laatste keer dat jij een heel e-book of white paper hebt gelezen? Voor heel veel mensen zal het antwoord zijn, tell me.
Nou ja, ik ben wel benieuwd, jij zegt, wanneer is voor het laatst geweest dat je een heel e-book of white paper hebt gelezen? Dat lezen, dat schiet er dan heel vaak bij in. Mm-hmm. Maar ik wil nog wel eens mijn naam en e-mailadres toch invullen om iets, een white paper, e-book te downloaden, waarmee ze wel kunnen nurture daarna.
Fair enough. Oké, dat gebeurt. Dus jij laat je gegevens achter. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je of in een mailflow landt, maar zit je daar dan op te wachten? Waarschijnlijk denk je,
schrijf me meteen weer uit.
Exact.
Maar ik heb het e-book in de pocket.
Ja, e-book heb je in de pocket, maar die lees je waarschijnlijk niet. Nee. Of misschien scan je er doorheen.
Precies.
Je wordt in een mailflow laten landen, maar die mailflow, daar wil je gelijk weer uit.
Ja, dus meestal wel.
En in de meeste gevallen is dat zo. Dat zien we ook aan de data. En daarnaast word je misschien dan opgebeld door een sales rep van dat bedrijf van, hey, je hebt onze e-book gedownload en zou het niet interessant vinden, zo en zo. Nou, binnen B2B marketing is het eigenlijk bijna nooit zo dat dat tot een succes leidt. Het is eigenlijk bijna nooit zo dat als je dan iemand opbelt, dat je zegt van, ja, nou inderdaad, ik heb dat e-book gedownload en vertel eens wat over wat jullie aanbieden. En dan uiteindelijk, ja, zo'n dealwaarde binnen B2B, dat varieert natuurlijk van een paar duizend tot honderden duizenden euro's. Die funnel die ziet er niet zo uit. En toch gebeurt dat nog steeds heel erg veel. En dat zijn dat soort marketing trucjes waar ik het over heb. Terwijl waarbij er heel erg wordt aangestuurd op korte termijn resultaten. Zoals een download of een klik of een hoe kunnen we nou net een klein percentage meer op die website kunnen laten converteren. Waar ik heel erg in geloof is het demand generation en demand capture framework. Nou, dat komt neer op een aantal hele logische basisprincipes. En dat is dat je in de eerste instantie moet bepalen wie je ideale doelgroep is. Nou, dat is echt marketing 101, right? Wie is je doelgroep?
Ja.
En dan daag ik iedereen altijd uit om daar echt nog één stapje verder op in te zoomen. Dus, als jij bijvoorbeeld een cybersecurity bedrijf hebt met een oplossing voor MKB-bedrijven. Dan moet je
welke
echt...
MKB-bedrijven?
Welke MKB-bedrijven, maar ook hoe groot dan ongeveer, hebben we het over 20 FTE tot 100 FTE.
Ja, welk segment? Wie heeft er met privacy het meest te maken?
Precies, zijn het servicebedrijven bijvoorbeeld, of hebben we het juist over juristen? Nou, dan heb je een klein groepje ideale klanten eigenlijk. En dan is mijn advies, als je kijkt naar, naar dat kleine groepje ideale klanten, dan zal een paar procent daar nu van openstaan voor jouw service of product. Misschien 5, 4 of 3%. Bij 5, 4 of 3% is het zo dat ze misschien nu actief op zoek zijn.
Ja.
Nou, daar horen andere marketingactiviteiten bij dan bij die 95 tot 97% van niet-zoekenden. Als het gaat over die paar procent die nu op zoek zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je vindbaar bent als zij op zoek gaan. Als het gaat over die 95 tot 97%, dan gaat het erom dat jij er alles aan doet om beroemd te worden in die groep, voor de juiste redenen.
Ja.
Dus als jij dat cybersecurity bedrijf bent, dan wil jij dat die, hoe groot zal die groep zijn, 10.000 tot 30.000 cybersecurity experts binnen dat kleine clubje bedrijven dat je geïdentificeerd hebt, wil je dat iedereen binnen die groep weet wie jij bent, weet welk probleem zij hebben, welk probleem jij kunt oplossen, en dat je een bedrijf bent die ze kunnen vertrouwen.
Ja, dus als je de marketingboeken openslaat, dan heb je die hele buyer journey. Mm. En je hebt mensen die zijn al echt concreet aan het zoeken en klaar om een beslissing te nemen.
Ja.
Die zitten al in de oriëntatiefase.
Ja. Mm-hmm.
Maar er zit een fase daarvoor, en die mensen wil je eigenlijk op een idee brengen, ideefase, om überhaupt, is dit voor mij überhaupt, en dan speelt dit bij mij, om ze te helpen naar die oriëntatiefase toe en te laten snappen waarom heb ik dit eigenlijk nodig.
Ja.
En als ze in die oriëntatiefase zitten, helpen om de juiste beslissing, namelijk bedrijf X.
Precies. Maar zelfs al help je ze niet om... zelfs al... Het kan ook zijn dat je ze niet in die richting duwt, maar dat je gewoon zegt, dat je gewoon laat zien, als je nou een keer het besluit neemt om in mijn geval met een agency samen te werken, dan moet je met Dapper samenwerken. Dus mijn ideale doelgroep, dat zijn B2B-marketeers bij bedrijven tussen 20 FTE en 100 FTE. En al mijn marketing, of niet allemaal marketing, een gedeelte is ook voor het opvangen van vraag, maar een groot gedeelte van mijn marketing is erop ingericht om beroemd te worden in dat kleine groepje mensen. Dat zijn misschien 50.000 mensen in heel Nederland. En ik heb allerlei campagnes erop ingericht om hen continu te laten zien wie we zijn. En dan niet met vervelende commerciële boodschappen, maar met video's of met carousels waarin ik ze waarde geef.
Help.
Ik vraag niks van ze. Ik zeg alleen van, je zou het er zo aan kunnen pakken. Of heb je hier wel eens aan gedacht? En ze zien constant Dapper, ze zien constant mijn gezicht. En ik weet dat elke marketeer op een gegeven moment van agency gaat wisselen, of op een gegeven moment weer een agency nodig heeft. No question, weet je wel, dat hoef je ze niet uit te leggen. En als ze die change gaan maken, dan is het bijna niet mogelijk dat ze niet aan mij denken, omdat ze mij al 300 keer voorbij hebben zien komen. Dus dat is een beetje het idee van demand generation door ze
te, en door ze te helpen in die uitingen, in plaats van droog en koud te pushen, we zijn Dapper en dit kom bij ons.
Precies.
Voel je op dat moment, als ze eenmaal die beslissing gaan nemen of echt gaan oriënteren, dan voel je ook als een logische optie in elk geval. Of het dan een keuze wordt, is nog een tweede, maar je bent dan ook van een logische optie.
Precies. Dus ik heb eigenlijk al onze marketing is gericht op inbound leads, bedrijven die naar ons toe komen met de vraag, kunnen we samenwerken? En dan gaan we ze vertellen hoe precies en... Maar dan weten ze ook al voor een groot gedeelte hoe wij werken, omdat ze al die filmpjes hebben gezien, die carousels hebben gezien.
Ja.
Dus en als je dat naast elkaar legt, ik had ook een e-bookcampagne kunnen draaien met 5 tips voor B2B-marketeers. En dan downloaden ze zo'n e-book en dan bel ik ze vervolgens op. En dan zeggen ze, ik heb nu geen nieuwe agency nodig. Leuk dat je belt. Nou, dat is én zonde van je advertentiebudget, én zonde van de tijd van mij of een of andere sales representative die gaat lopen bellen. Terwijl als we gewoon de prioriteit leggen bij het beroemd worden binnen een bepaalde doelgroep, door ze eigenlijk continu gratis waarde te leveren, waarvoor ze niet hoeven te klikken, ze hoeven er niet voor te downloaden. Het is in een format die ze willen consumeren. Dus bijvoorbeeld een filmpje op LinkedIn, bijvoorbeeld een carousel op LinkedIn, bijvoorbeeld een podcast. Dan werkt dat rete goed. En dat zien we nu ook in onze resultaten. Er komt echt bizar veel business komt er binnen uit die kanalen waar we ze al een hele lange tijd mee nurturen.
Ja. Even om aan te geven hoe goed dat gaat. Want je bent begonnen met Dapper wanneer?
3,5 jaar geleden.
3,5 jaar geleden?
En daarvoor was het, waren Ivo en ik dan freelancers met elkaar. Ik heb dat verhaal net niet helemaal afgemaakt. Maar we zijn uiteindelijk gaan freelancen met elkaar. En daarna hebben we dan de BV opgericht.
Ja, inmiddels zitten jullie met 20 personen.
Ja,
jij en Ivo meegerekend.
Ja.
Dat is best netjes.
Ja.
In 3,5 jaar.
Ja, ja, en het gaat nog echt veel harder de komende periode. Dat voel ik aan alles.
En dat, kun je dat gevoel ook onderbouwen? Waar zie je dat aan? Waar merk je dat aan? Wat gaat de toekomst brengen?
Ja, de grootste bottleneck in alle agencies, en ik durf bijna wel te stellen in alle serviceverleners, is business. De business is nummer 1. Dus je moet genoeg klanten hebben. En de nummer 2 uitdaging eigenlijk bij alle agencies is talent.
Ja.
Dat is voor ons niet anders. Nou zie ik echt een enorme stijging in de hoeveelheid leads die er binnenkomen de afgelopen periode. Dus ik zie in Q3 van vorig jaar naar Q4 van vorig jaar en Q1 dit jaar. Nou, we zijn nu nog niet. Het duurt nog een maand. Maar richting Q2 van dit jaar. Die lijst met incoming leads, die gaat echt
hockeystick.
Ja, echt hockeystick inderdaad.
Ja, ik zeg het even, want voor de mensen die luisteren, zien jou niet die beweging met je vinger maken.
Yes. Dus
ik denk even, hè?
Thank you.
Ja, nee. Maar
die
dat gaat
inderdaad
goed. Ja, dus ja. Je zijn echt jaar op jaar. Heb je niet ook een gezellige gewonnen onder andere?
Nee. Maar
andere prijzen? Ik dacht iets voorbij gezien.
Ja, dat is denk ik onze grootste concurrent. Sprints en Sneakers, die heeft namelijk wel een gezellige gewonnen. Ja. Maar,
maar heb je niet een andere prijs gewonnen recent? Ben ik dan in de war?
We zijn nummer 2 growth agency van Nederland en de Benelux.
Misschien heb je dat dan voorbij zien
en
komen.
En dat klinkt zo van, nou ja, dan ben je nummer 2, leuk. Ja. Maar ja, we bestaan maar 3,5 jaar. En al die bedrijven in die lijst, die bestaan al veel langer dan ons. En sommige ervan die hebben 50 werknemers, andere 100. En wij zijn daar als jong bedrijfje helemaal naar boven geschoten, naar nummer 2.
Ja. We zitten nu bij .slash Utrecht, ja. Startup Scale-up Campus. Ja, de Startup Scale-up Campus van Midden-Nederland, van deze regio. Jij zit zelf met je bedrijf bij CIC. Je bent net verhuisd, maar je hebt lang bij CIC gezeten.
Yes.
Zal ik de laatste zijn zeggen dat .slash het enige toffe plekje is waar je in Nederland kan zitten. CIC is, net als TQ in Amsterdam, er zijn er legio andere. Ja. Maar CIC is ook een hele toffe plek.
Ja.
Ik ben even benieuwd, op welke manieren heeft het zitten in een omgeving waar andere start- en scale-ups, like-minded ondernemers bij elkaar zitten, jou geholpen, voor jouw gevoel, om te komen waar je nu staat?
Ja, oké. Ik heb daar een aantal hele concrete antwoorden op. 1, toen wij net begonnen, hadden Ivo en ik alleen elkaar en een goed verhaal. Maar je kunt mensen niet makkelijk thuis uitnodigen, weet je wel, in je halve studentenkamer op dat moment nog. En dan een mooi bedrijf binnen weten te halen. Dus als wij potentiële klanten helemaal aan het begin uitnodigden bij CIC, dan was het gelijk van, oh, gave ruimte, weet je wel, dat ademt aan alle kanten innovatie en tech. Dus dat heeft voor ons heel erg gewerkt om een stukje autoriteit uit te stralen, helemaal aan het begin van onze reis met Dapper. Daarnaast is het zo dat, voor ons was het heel erg makkelijk binnen CIC om te groeien. Dus we zijn daar begonnen met een bureautje ergens en vervolgens hebben we telkens een groter ruimtetje kunnen pakken, omdat we zo keihard groeiden. Dus ja, wij wisten niet waar we over een half jaar stonden. En ze waren super flexibel met die contracten. Dus dat heeft ons heel erg geholpen. Wat nog meer? Ja, ook zeker, die had ik eigenlijk als eerste moeten noemen, het binnenhalen van klanten. Je zit daar in een gebouw met, ja, hoeveel startups zullen daar zitten? 100, 200, misschien wel meer dan dat. En de ultieme plek om te netwerken en om je eerste klanten uit te halen natuurlijk. Dus we hebben daar ook gewoon echt business uitgehaald.
Ja.
En nog steeds.
En je zijn nu met 20 man, dus je hebt 18 medewerkers.
Ja.
Helpt het ook om talent aan te trekken als je op een vette plek zit?
100%. 100%. Want wat heb je te bieden in die fase? Eigenlijk een beetje wat ik net zei. Je hebt een goed verhaal en je verkoopt een soort van droom. Maar verder, ja, als je nog met z'n tweeën bent, je kunt geen goed salaris bieden. Je kunt geen team buiten jullie twee aanbieden. En als je dan vertelt van, nou, we zitten op een hele gave plek in de stad met allerlei andere ondernemers en we hebben gave meetingruimtes en een gameruimte en dat soort shit.
Ja,
ja, dat werkt zeker heel erg.
Op een gegeven moment word je echt groter en dan heb je binnen je eigen kantoor misschien een soort speeltuin met een pooltafel enzovoort.
Ja.
Maar in het begin heb je dat nog niet.
Helemaal niet.
Maar door op zo'n plek te zitten heb je het ook weer wel. Alleen is het dan in gemeenschappelijke ruimtes.
Ja.
In het voorgesprek hebben we het ook kort even gehad over managementboeken en systemen om te groeien. Je kan groeien door je marketing heel goed en slim aan te pakken met een strategie enzovoort.
Ja.
Jouw business. Mm-hmm. Maar jullie hebben ook om als bedrijf te groeien. Jullie maakten gebruik van, als ik me niet vergis, de scale-up van Vern Harnish.
Ja, exact.
Hebben wij ook gelezen. Ja. We hebben uiteindelijk stonden op punt om daarmee te gaan werken. Mm-hmm. En zouden we een hijsessie doen, onze eerste kick-off van we gaan hiermee aan de slag. En toen werd Niels ziek op die desktop, mijn collega waarmee ik dat samen zou gaan aanpakken. En die werd ziek, dus toen zijn we weer naar huis gereden, heb ik Niels bij thuis in bed gelegd en zijn we gewoon weer in de dagelijkse sleur terechtgekomen.
Yeah.
En toen hebben we afgesproken om dat 3 maanden later weer opnieuw te doen en opnieuw te plannen. In de tussentijd sprak ik Mark de Rij van Blue Current en die zei, ja, we hebben dat boek gelezen, maar we hebben uiteindelijk gekozen voor Traction, het boek van Gino Wickman, omdat we dat praktischer vonden, et cetera.
Ja, ja, ja.
Volgens mij maakt het geen reet uit. Ik heb ze inmiddels allebei gelezen. Of je nou voor de een of de ander gaat, is het allerbelangrijkste dat je iets kiest en dat je een systeem kiest en
zeker.
Stick to it.
Yes.
En dat je dat op die manier gaat doen.
Yes.
Jullie hebben voor scale-up gekozen.
Ja.
Vertel even iets meer over dat systeem en waarom het jullie helpt om de groeiambities te realiseren die je wil realiseren.
Yes. Ik heb beide boeken gelezen overigens. Traction heb ik in 1 vlucht uitgelezen van hier naar L.A., en ik vond Traction een heel fijn boek, omdat het gewoon net een stap simpeler is makkelijker te begrijpen, misschien ook wel toe te passen.
Ik ben ook heel simpel, dus misschien was dat het ook wel.
Dat is het misschien.
Ja, dat denk ik.
Nou ja, ik weet niet waarom ik uiteindelijk voor Scaling Up gekozen heb. Ik denk mijn co-founder en ik hebben dat gelezen en ik heb ook een coach die dit toepast. Dus ik denk dat het gewoon daardoor gekomen is dat we dat toepasten. Maar hoe het mij helpt, ik denk als ik echt uitzoom en het belangrijkste moet aangeven hoe het ons helpt, is het in het stellen van prioriteiten. Dus als jong bedrijf dan, en ik denk in elke fase trouwens, wil je van alles en nog wat. Dus als wij een paar jaar geleden aan onze strategie werkten, dan hadden wij op alle vlakken van het bedrijf, dus of het nou ging over recruitment, over onze eigen marketing, over het verbeteren van onze processen, over innovatie binnen de bedrijven van onze dienstverlening, op al die mogelijke vlakken hadden wij doelen met elkaar gesteld en acties aangehangen. Nou, dan had je zo'n waslijst aan dingen die je moest doen voor dat jaar, voor dat kwartaal, voor die maand. En het
is echt een berg waar je dan tegenop ziet. En,
ja.
En met als gevaar dat je dan maar met de dagelijkse dingen bezig blijft. En dat gaan we zeker een keer doen.
Ja, dat is
nu
het.
Even niet.
Dat is het. Dus je bepaalt dat een keer en vervolgens gebeurt het niet. Of je maakt het niet af en je denkt, oh, kut, het is echt veel meer werk dan gedacht. En hoe ik... wat mij heel erg helpt in scaling up, is dat het je echt uitdaagt om hele duidelijke prioriteiten te stellen. Dus om in te zoomen op, of om even een voorbeeld te geven, dit kwartaal hebben wij 1 critical number. En dat critical number, dat bepaalt eigenlijk de focus van het hele bedrijf. Er gebeurt van alles nog wat dat kwartaal, maar er is 1 ding het allerbelangrijkste. En daar is iedereen mee bezig. En dat is bij ons client retention. Hoe gaan we ervoor zorgen dat klanten langer klant blijven voor ons? Nou, daaronder ga je dan een aantal rocks hangen.
Het heette wel ook rocks bij...
Een aantal initiatieven die je die jou gaan helpen om dat critical number, om daaraan bij te dragen. Dat is bijvoorbeeld bij alle bestaande klanten lange termijn plannen introduceren. Dat is bijvoorbeeld... Een standaard template maken voor een sales zeg maar sales template maken waarbij je alvast een jaar verkoopt in plaats van 3 maanden. Dat soort grote initiatieven. En daar hebben we er dan 5 van gemaakt. En we hebben er een beloning aan gehangen wanneer we al onze klanten behouden. Als er 2 klanten weggaan en als er 3 klanten weggaan en als er dan meer dan 3 klanten weggaan, dan is er geen beloning. En daar wordt dan ook weer een thema aan gehangen. Dus dat is nu bij ons let's marry our clients. Mm. Nou, je merkt dat heel het bedrijf bezig is met hoe gaan we die klantretentie verbeteren. Die grote acties die je bepaald hebt, die worden allemaal uitgevoerd. En ik weet gewoon dat na deze 3 maanden, na dit kwartaal, staat dat gewoon echt veel beter dan voorheen. En weet ik gewoon dat we klanten veel langer bij ons gaan houden gemiddeld. En dan gaan we in Q2 weer kijken waar we anders aandacht aan kunnen besteden. En weet je, een andere uitdaging bij ons zou kunnen zijn talent. Alleen we hebben er heel bewust voor gekozen om dat dan in een ander kwartaal aan te pakken. Want als we dat naast elkaar gingen doen, dan gebeurde het half. Weet je, en nu hebben we dit gewoon getackled, staat het en kunnen we door. Ja.
Komen jullie ook elke week bij elkaar met het kernteam om een soort cadans op te brouwen van meeting naar meeting? Ja. Hoe staan we ervoor en gaan we het halen? En zo niet, wat zijn de issues en wat staat in de weg?
Ja, we hebben inderdaad de weekly meeting. Ja. Die doen Ivo en ik.
Met z'n tweeën?
Ja. We hebben een monthly meeting. Daar nodigen we Sebas bij uit. Dat is, die is manager binnen ons bedrijf. En dan hebben we de kwartaalmeetings. En elk van die meetings heeft ook een hele strakke agenda. Bepaalde metrics die we altijd doornemen met elkaar. En ja, dat werkt ook. Dat werkt heel goed om elkaar erop te challengen dat we dingen, dat we er daadwerkelijk aan werken. Overigens nemen we daar wel meer metrics door en meer onderwerpen in door dan alleen dat thema. Of die critical numbers of die rocks die we dan voor dat kwartaal hebben gesteld. Maar ja, dat werkt super. Ja.
Nog even terug naar Dapper en misschien ook wel andere bedrijven die je hebt gehad.
Ja.
Ondernemen is net als een huwelijk, vallen en opstaan, ups en downs, good times en bad times. Nemen is mee in een aantal van je favorite failures, oftewel die momenten waarop het billenknijpen was, waarop je 's nachts wel wakker lag en dacht, shit, komt dit nog goed?
Ja.
Moet ik nou linksaf of rechtsaf? En eigenlijk vind ik het allebei niet.
Mm-hmm.
Welk voorbeeld kun je noemen van een moment waarop je hebt wakker gelegen of echt wel met je billen bij elkaar zat?
Ja, ik heb er meerdere. Ik heb er één die misschien wat meer, ja, waar ik niet wakker van heb gelegen, maar ik heb me er wel echt heel stom door gevoeld. Wij zijn natuurlijk een marketingbureau. Hè? We noemen het growth marketing, maar uiteindelijk, ja, we zijn een marketingbureau. Dus dan moet je eigen marketing ook gewoon goed, moet dat goed staan, moet je dat onder controle hebben. Nou, wij doen van alles nog wat voor onze eigen marketing, van LinkedIn-campagnes tot TikTok, Instagram, noem maar op. Een van die onderdelen van onze eigen marketing is een nieuwsbrief die ik wekelijks uitstuur. Nou, die nieuwsbrief die heeft een paar duizend ontvangers. En elke week krijgen ze dan een marketing tip of trick van mij. Nou, dat gaat over het algemeen heel erg goed, maar niet al te lang geleden stuurde ik in 1 ochtend per ongeluk 10 mails uit naar de hele database. Nou, dat is op heel veel verschillende manieren is dat kut.
Ja.
1, je credibility. Want je stuurt dus
als marketing
als marketingbureau agency, heb je gewoon precies. Verneut je gewoon je eigen newsletter. Nou, dat kan voor een klant natuurlijk nooit gebeuren. Dat kan je niet maken. Daarnaast is het zo dat die content voor die 10 weken, die kun je in de prullenbak gooien.
Ja, eigenlijk waren de alle nieuwsbrieven die voor de komende 10 weken klaar had staan. Het was niet 10 keer dezelfde.
Nee.
Dus 10. Die hele voorraad was
de
weg.
De hele voorraad die was weg.
Ja.
En daarnaast was het zo dat mijn persoonlijke e-mailadres gekoppeld is aan die nieuwsbrief. Dus ik kreeg ook alle reacties erop van, hey, waar ben je mee bezig? En wat is dit? En ja, allemaal van, heb je dit wel in de gaten? Ja. Nou, het was echt drama. Die dag was het echt drama. Dus ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Hoe ga ik dit goed maken? Ik kan niet iedereen afzonderlijk bellen van, hey, sorry, dit en dit. Ja, kom je er met een simpel mailtje vanaf? Ik wist het echt even niet. En toen dacht ik, nou, wat ik gewoon ga doen is het volgende. Ik ga het in mijn voordeel proberen te laten werken. Want iedereen die 10 mails had ontvangen, Nou, daar ben ik sowieso on top of mind. Dat kan niet anders.
There's no such thing as bad publicity. Iedereen dacht wel even aan Dapper en een
precies, taco. Precies. Ook al was het zo van, waar is hij mee bezig? Wat is dit nou? Ja. Dus wat ik deed, ik stuurde een mail uit naar iedereen in die database, waarbij ik zei, sorry iedereen, ik heb echt een grove fout gemaakt als marketeer. Dit en dit is er fout gegaan.
Ik lijk wel een mens.
Ja, inderdaad. om het goed te maken, geef ik aan de eerste 5 of 10 was het, mensen die direct reageren met ik vergeef je Tycho, geef ik een gratis growth scan, een gratis audit van je marketing. Nou, daar reageerde echt in een paar minuten, 10 minuten reageerden daar meer dan 100 mensen op. En niet zomaar mensen, marketeers bij interessante bedrijven.
Die nog geen klant waren.
Die nog geen klant waren.
Top.
Dus daar heb ik direct, nou niet...
Dus dit doe je nu elke maand.
Ik denk dat het dan niet zo goed meer werkt.
Nee, bij elke maand voor een andere klant. We gaan nu gewoon 10 mails sturen naar jouw hele database. Ja. Zeggen we daarna, sorry man, maar de eerste 5 die...
Ja. Nou ja, het lijpe is dus dat ik daar natuurlijk een hoop gesprekken uit voort heb laten komen. Niet alleen die eerste 5 die reageert natuurlijk, maar gewoon daarnaast ook nog alle interessante bedrijven die in dat rijtje stonden. En uiteindelijk heb ik daar ongeveer 70.000 aan business aan kunnen attributen, aan toe kunnen wijzen. Ja. 70.000.
Ja. En... Nee, dat is te gek. En dit hoort ook bij deze vraag. En ik ga een andere podcast maken, The Favorite Failures. Mm-hmm. En dan gaan we niet een uur lang lullen over, oh, wat was het allemaal kut.
Ja.
Nee, we gaan het hebben over wat was er kut en wat heb je ervan geleerd. Ja. En hoe heb je dat uiteindelijk, wat heeft het je gebracht? Ja. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld, maar je had er nog meer.
Ik heb er nog wel één, ja. En dat past ook wel, omdat ik het net een beetje had over die old school manier van B2B marketing, waarbij je gegevens achter moet laten voor een e-book en dan opgebeld wordt waar je maar geen zin in hebt, noem maar op. Ik werkte vanuit Dapper voor een bedrijf. Ik ga de naam niet noemen. En door een fout is daar tussen de 100.000 en 150.000 aan advertentiebudget verspild. Poef, weg. Nou, hoe is dat nou gegaan? Wij werden daar aangenomen als bedrijf dat daar de lead generation campagnes moest draaien. Dus op LinkedIn... e-book campagnes, whitepaper campagnes, op Facebook hetzelfde verhaal. En daar word ik nooit heel erg gelukkig van. We kunnen dat heel erg goed, alleen het is wel een beetje simpel werk.
Je gaat er niet mentaal van kwispelen.
Nee. En ik geloof ook niet helemaal in die aanpak, vanwege het verhaal dat ik net zei. Dus ik liep bij dat bedrijf te pushen van, kunnen we het niet op een andere manier aanpakken? En kan ik dan op zijn minst wel met sales schakelen om te bepalen, zijn die leads de juiste mensen bij de juiste bedrijven? Zijn ze warm genoeg of bellen jullie ze op en zeggen ze welke e-book, hè? Waar heb je het over? Of ik wil niet gebeld worden. Nou, dat verhaal. En eigenlijk werd mij continu verteld, nee, jullie zijn ondersteunend bij marketing. Sales is een hele andere afdeling. Die pakken de lead op zodra ze bij hen terechtkomen. Nou, dat vind ik heel vervelend, want ja, ik wil gewoon weten of wat ik doe aan uiteindelijk ook business impact heeft.
Je zei, growth hacking is testenderwijs je marketing optimaliseren.
Precies.
Ja, maar dan moet je wel de continue thermometer erin kunnen houden.
Exact, ja. En je kunt wel op bepaalde metrics kun je wel sturen, hè? De prijs van een lead en of visual A beter werkt dan B. En uiteindelijk wil je ook gewoon dat je business impact maakt en dat meetbaar is, want dan ben je echt goed bezig. En dan is het gaaf wat je doet. Dan draag je bij aan de groei van een bedrijf. In plaats van dat je nutteloze leads verzamelt. Maar goed. Dus op een gegeven moment kwam ik erachter dat de integratie van onze campagnes naar HubSpot niet goed opgezet was. Nou, moet ik wel zeggen dat het niet onze verantwoordelijkheid was. We zijn er wel achter gekomen. Maar dat betekent dus dat onze leads die wij binnenhaalden niet in het systeem voor sales terechtkwamen. Dus dat sales die leads nooit gezien heeft. Dus ik bel het bedrijf op. Ik zeg van, nou, ik hoop niet dat het klopt wat ik hier zie. Maar volgens mij zijn al die leads van de afgelopen periode niet eens aangekomen bij sales. Nou, en toen werd dat bevestigd na wat onderzoekwerk. En ja, dan is het gewoon 100 tot 150k is gewoon door de play gespoeld.
Ja.
En gelukkig kregen wij niet de schuld. En het was prima en konden we door, had het gefixt. Maar er zijn een aantal dingen die hier misgingen. En ik denk dat de belangrijkste is hoe sales en marketing eigenlijk los van elkaar staan bij heel veel organisaties. Terwijl eigenlijk zijn ze precies met hetzelfde bezig. En
zou je bijna moeten stellen dat het gewoon één revenue team zou moeten zijn. En daarnaast die old school manier van marketing voeren, waarbij je nutteloze contactgegevens verzamelt die uiteindelijk niks waard zijn. Dus goed, dat ik weet, ja, er zijn wel een aantal lessen uit voortgekomen, maar het is nog wel echt heel erg jammer natuurlijk wat daar gebeurd is.
Ja, ja. Maar en het was een probleem ook omdat die leads inmiddels niet meer warm waren. Had er te veel tijd tussen gezeten. Je wil natuurlijk zo snel mogelijk opvolgen. En als het te lang duurt, dan ja.
Dus sowieso vind ik dat dit geen goede manier van marketing en sales voeren is.
Maar waarom heb je dan, had je dan nu met de kennis van nu niet toen moeten zeggen, ik ben Tigo van Dapper en ik sta hier niet achter. Ja. Dus als je dit wil, dan gun ik je aan de concurrent. Ja. Ik ga dit niet doen, want ik sta er niet achter.
Ja, ja. Dat is een hele goeie. Ik wou dat ik op dat moment...
Nee, met de kennis van nu.
Ja,
precies. Zou je dat nu anders doen?
Ik denk dat ik met de kennis van nu dat soort projecten überhaupt niet meer zou verkopen. Dus als ik nu met een bedrijf aan tafel zit, dan zeg ik al helemaal aan het begin, dit is hoe ik het aanpak. En ik denk dat ik krijg er ook echt wel mensen in mee. Maar B2B-marketing vooral heeft zich heel snel ontwikkeld in de afgelopen periode. Dus ja, die klant die haal je binnen met zo'n manier van werken. En dan moet je halverwege, zou je dan helemaal de strategie moeten aanpassen. Dat zat er op dat moment gewoon niet in. Maar tegenwoordig had ik dat niet meer aangenomen zo naar zo'n klant. Nee.
Nee. Als je nu kijkt op je reis als ondernemer tot nu toe. Mm-hmm. Waar ben je echt fucking trots op? Mm-hmm. En waar heb je spijt van?
Goeie vraag. Ik ben fucking trots op het feit dat we nu binnen 3,5 jaar zo knijterhard gegroeid zijn. En dat we nu echt een team hebben van mensen waar de markt van agencies denk ik jaloers op kan zijn. We hebben echt een heel sterk team en zijn klaar voor de toekomst. En ja, al met al is het gewoon best wel bijzonder wat we in 3,5 jaar gedaan hebben. En als ik dan zie wat voor groei er nu in zit, echt... Dat we nog zo hard kunnen gaan de komende periode. Denk ik van wauw, hier mogen we echt wel trots op zijn als team. Waar heb ik spijt van? Even kijken. Ik denk dat ik aan het begin van deze ondernemersreis, Dapper, en spijt hebben vind ik wel een groot woord, maar dat ik niet durfde te focussen. Of niet durfde te focussen. Ik denk ook dat ik gewoon vaak in de verleiding word gebracht, omdat ik een ondernemer ben, om allerlei... Je hebt het ook.
Ik heb het. Ja, het is zo herkenbaar. Ja.
Om
ja.
allerlei initiatieven aan te gaan met verschillende mensen, verschillende bedrijven. Dus in de afgelopen 3,5-4 jaar dat we met Dapper bezig zijn, ja, zijn er ook weer allemaal side projects geweest. En dingen die dan toch wel stiekem interessant zijn, maar dan uiteindelijk gewoon je aandacht wegnemen van waar je mee bezig zou moeten zijn. En ik denk dat de kracht van... van veel verschillende dingen proberen, dat erin zit, dat je op een gegeven moment iets tegen kan komen dat werkt. Maar je moet ook op het moment dat je iets vindt wat werkt, ook durven te committeren eraan. En ik denk dat ik dat redelijk laat heb gedaan. Maar goed, ja, nogmaals, spijt is een groot woord, want het is alsnog heel erg snel gegaan. En ik denk dat ik gewoon nu die focus vast moet houden.
Dus misschien heb je min of meer al wel beantwoord, maar welk advies zou je de jonge Tigo van jaren geleden nu geven?
De jonge Tigo van een paar jaar geleden zou ik denk ik met de start van Dapper het advies geven, ga hier volle bak voor, niet voor iets anders.
Tigo, dankjewel.
Jij bedankt.